Het thema voor deze ochtend is kerk zijn en dat in samen leren, samen met elkander getuigen en samen de Heere aanbidden. Ik weet niet of u het weet, maar afgelopen maandag hebben we de eerste adventistische Amerikaanse presidentskandidaat in Amerika, Ben Carson. Sommigen van u kunt hem wel als die wereldberoemde hersenschirurg. Hij is adventist, hij is wereldberoemd en nu is hij ook de eerste adventist die gaat voor het allerhoogste politieke ambt op deze wereld. En dat is de president van Amerika. Veel mensen in de Adventkerk maken zich druk over het feit dat deze man gaat strijden voor het presidentschap. Daarnaast kunt u ervan verzekerd zijn dat veel mensen in de komende tijd kijken naar het journaal, horen over een zelfs adventist en dan in allerlei nieuwsberichten te horen krijgt wat en wie zijn adventisten. En broeders en zusters, de kans is groot dat de omgeving aan u gaat vragen: die Ben Carson is adventist, dat was je toch ook? Wat houdt dat nu in? Weten wij nog wel waar wij voor staan als adventchristenen, waar wij in geloven? De Adventkerk kent 28 geloofspunten. En voor de eerste adventisten, die hadden in het begin geen geloofspunten als we het nu hebben, maar voor de allereerste adventisten, William Miller, Joseph Bates, James en Ellen White en de anderen, was bijbelstudie het meest essentiële, het meest belangrijke voor je geloofsgroei. Zonder bijbelstudie, zonder begrip van je Bijbel, was en ben je nergens. En adventisten staan historisch ook bekend om het feit van dat zijn de mensen van het boek. De ouderen onder ons die kennen dat wel, dat als er iets is over de Bijbel, dan kon je naar een adventist gaan, want adventisten kenden de Bijbel van voor naar achter, van links naar rechts. De adventbeweging is ontstaan mede door de reformatie die onder andere Martin Luther tot stand bracht. En de grondbeginselen van die reformatie die houden wij als adventisten hoogstaande. U heeft wel eens gehoord van de sola's. Sola scriptura, het Bijbel en de Bijbel alleen. De Bijbel is de grondvest van ons geloof. In de Bijbel staat hoe we moeten geloven. Sola fide, het geloof alleen. Sola gratia, de genade alleen. Sola Christus, Christus alleen. Sola gloria, alle eer en alle glorie komt alleen aan God toe. Die reformatie zorgde ervoor dat wij protestanten zijn. Dat wij protesteerden tegen de leer die destijds in de middeleeuwen werd verkondigd. De Bijbel is het houvast van je geloof. De Bijbel is de standaard van hoe we moeten leven. De Bijbel, daar richtte ik mij naar. En dat die grondbeginselen waren voor de eerste adventpioniers ook de basis hoe te groeien in hun geloofsleven. Wij, als adventgelovigen, houden ook nog een aantal andere punten na die wij belangrijk vinden bij de verkondiging van het eeuwige evangelie naar onze medemens. In het Engels staan ze bekend niet als de 5 sola's, maar als de 5 S'en in het Engels. De Sabbat, het heiligdom, de sanctuary, de geest der profetie, de spirit of prophecy, De staat van de doden. Wat gebeurt er met de doden als ze zijn gestorven? Waar zijn ze? The state of the dead. En de wederkomst. The second coming. Dat is kort gezegd, simpel gezegd, de vijf sola's en die vijf essen. Simpel gezegd de essentie van datgene wat wij als Advent gelovigen beleiden, delen met deze wereld. En als je niet weet, in het Sabbatschool komt dat te kort ter sprake, als je het niet weet wat de Bijbel zegt over een bepaald onderwerp, over een bepaalde discussie, over een bepaalde opinie, wat doe je dan? Wat doe je als je het even niet meer weet? Jacobus in hoofdstuk 1 schreef onder andere, als je het niet weet, vers 5, als je wijsheid tekortschiet, laat hij dan vragen naar God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en het zal hem gegeven worden. Als je het niet meer weet, ga naar God. Als je het niet meer weet, bid, kniel, praat met je medegelovigen en lees wat de Bijbel te zeggen heeft. Paulus vond liefde voor het woord het allerbelangrijkste. Veel mensen van vandaag de dag missen die liefde, die honger, dat verlangen om te doen wat het woord zegt. In 2 Thessalonicenzen 2 schrijft Paulus dan ook, veel mensen gaan verloren, gaan leugens geloven, omdat ze de liefde voor de waarheid kwijt zijn geraakt. Vanochtend werd ik opgeschrikt door een berichtje op mijn telefoon. Iemand die mij heel dierbaar is, liet weten dat hij het liefde voor het woord is kwijtgeraakt. Hij kon zich niet meer appreciëren in datgene wat de Bijbel zegt over hoe je moet leven, hoe je moet handelen, hoe je moet gedragen. En hij ging een andere kant op. En op dat soort momenten moet je naar jezelf kijken. Als het ware in een spiegel. En zeggen, Heer, ik wil verder met u. Neem mijn last van mij af. Reinig mijn zonde. En laat mij toch uw weg zien. In 2 Petrus 3, aan het eind van dat brief van Petrus, schrijft Petrus dat we ons niet moeten laten meeslepen met de gedragingen van mensen om ons heen. Je moet standvastig blijven. Je moet staan op beide benen. 2 Petrus 3 vanaf vers 14. Laat je niet meejagen, meespoelen, meegaan. Maar blijf staan op het woord van God. En in vers 17, ga niet mee met normeloze mensen. En als we dit allemaal zien, als we allemaal horen, dat er een tijd komt dat mensen aan ons gaan vragen, wat is dat nou, zevendags Advent Christen? Wat is dat nou, dat jij staat op het woorden van de Bijbel en de andere woorden? Waarom? Hoe blijven wij staande? Afgelopen zaterdagavond keek ik met mijn vrouw naar een filmpje op internet over muziek. En dat was van een organisatie die het belangrijk vond en vindt om duidelijk het evangelie te verkondigen in een tijd als deze. En een van die predikanten in dat filmpje zei het volgende. En die zei, de dingen die wij doen in de kerk, met elkander hebben mede als doel om ons te bewapenen voor datgene wat er gebeurt in de wereld buiten deze vier muren. Om ons staan te houden bij dat geloof. Om niet afgesleept te worden. En om die liefde voor de waarheid te behouden. En hij zei in drie simpele Engelse zinnen, Engelse woorden moet ik zeggen, wat wij als gelovigen moeten doen in deze vier muren als we bij elkaar zijn. Hij zei het volgende. Het doel van de kerk is 1. Om te leren. 2. Om elkander te bevestigen in dat geloof. En 3. Om samen met elkander de Heer die ons datgene heeft gegeven te aanbidden. In het Engels. It's to codify, to edify, to glorify. Oftewel, ken de wet, bevestig de wet en verheerlijk de naam van Hem die ons Gods wet heeft gegeven. Weet u, de Heer vindt het van belang dat wij leren. Dan zou je denken van, waarom? Een goed voorbeeld. Toen Israël ruim 400 jaar leefde in ballingschap onder de slavernij in het land van Egypte, waren ze heel wat van de essentiële punten van het geloof kwijtgeraakt. Hoe ontbid je? Wat is goede voeding? Ze waren gewend geraakt aan het leven in een verkeerde cultuur, als ik het zo mag zeggen, op een verkeerde wijze, en ze waren bijna de Heer vergeten. En wat was de een van de eerste dingen nadat ze door de Rode Zee trokken op weg naar het land van melk en honing? Op weg naar de berg Horeb, waar ze uiteindelijk de 10 geboden kregen. Ze begonnen te klagen over voedsel. En de Heer gaf ze het juiste voedsel mee. Ze begonnen te klagen over dorst. Dachten weer terug aan het verleden. En de Heer liet ze zien wat het juiste water was. Ze waren gewend aan hun oude goden en gewoonten. En de Heer liet ze de waarheid Gods zien. Als het ware die hele tocht, die 40 jaar door de woestijn, was een moment van leren. Leren wat God belangrijk vindt. Wij zijn ook als het ware verloren. Als het ware in ballingschap. In het ware dat we niet weten welke kant we op moeten. Links, rechts, rechtdoor, achteruit. En God geeft ons zijn woord. Zijn bedoeling. Dat we zijn liefde mogen kennen. En niet wandelen op ons eigen pad. Op ons eigen spoor. Maar op het smalle pad wat lijkt naar het huis Gods. Want ook die discipelen werden onderwezen. Ze liepen met Jezus mee. Zagen Jezus prediken over het koninkrijk. Zagen Jezus vertellen over de liefde van zijn vader. En de discipelen leerden hoe ook uit te gaan. Matteüs 9 vers 48, Matteüs 10. Ze gingen erop uit. De 12. De 70, 2-2, vertellen over het koninkrijk Gods en allerlei wonderen doende. Jezus wil dat wij leren. Samen. Omdat wij een taak hebben te doen, vooral in een tijd als deze. Ja, en onder de discipelen was er veel oneenigheid. Wie is de grootste, zeiden de discipelen. Wie is belangrijk? Naar wie moeten we kijken? Wie houdt u, Heer, het meest van? De discipelen hadden niet echt goed door wat de taak en de missie was van Jezus op aarde. Maar nadat hij heen ging en de discipelen gingen doen datgene wat Jezus van hen vroeg, bij elkaar, op de bovenkamer, samen bidden, samen getuigen, toen gebeurde er iets in het denken en in het handelen van de mensen. Pas wanneer die strijd onderling was geslecht, pas wanneer aan elkander de zonden werden beleden, was er tijd en gelegenheid voor de geest om machtig in te grijpen in het geloofsleven van die 11, later 12 opnieuw discipelen en al die andere mensen die op de bovenkamer waren, om vol energie en vol kracht samen te gaan getuigen. Als we hebben geleerd uit het woord wat we moeten doen, dan is het ook belangrijk om samen erop uit te gaan. Afgelopen 3 sabbaten terug sprak ik bij een jongen die vorige week werd gedoopt. Die jongen, 16, 17 jaar oud, die heeft al een goede basis gekregen van zijn geloofsleven. Hij leerde tijdens de catechisatie over wat de Bijbel vertelde over de boodschap. En met dat kleine beetje kennis wat hij had vergaard uit het woord, ging hij dat delen met mensen op de straten van de stad van Apeldoorn. Terwijl anderen liever keken naar voetbal op tv, sprak hij daar jong en oud aan. Wat een pracht boodschap hebben wij. En dan stond hij niet alleen. Hij was geflankeerd met zijn ouders. Samen getuigen van de boodschap. Samen elkander opbouwen om te groeien in dat allerheiligst geloof. Niet alleen, maar samen. De indrukken die de apostelen kregen bij verkondiging van het eeuwige evangelie in Handelingen 2 waren 3000 mensen die tot geloof kwamen. En dat is natuurlijk geen logisch verband dat als je samen op straat gaat dat er gelijk 3000 dopelingen zijn. Maar het laat wel zien dat als je samen studeert, samen getuigt, samen bevestigt, je elkander als groep de band hevig, sterk en gericht op het goede houdt. Het is uit onderzoek gebleken dat kerken die evangeliseren, samen studeren, sterker staan in het geloof, een hechtere band hebben en uiteindelijk de kerk ook doet groeien. De vraag is, durven wij nog samen te leren, te bevestigen, te aanbidden? Satan doet er alles aan. Alles aan om samen studie, samen getuigen, samen aanbidden tegen te houden. Steeds meer en meer doen wij dingen op ons eigen. Wat ik vind is juist en wat jij vindt is verkeerd. En dan andersom. Steeds minder hoor je de vraag, wat wil Jezus van ons? Waar wil Jezus dat wij staan? Waar wil Jezus en hoe wil Jezus dat wij getuigen voor hem, dat wij zijn naam aanbidden op een manier dat hem welgevallig is? In Jesaja hoofdstuk 1 spreekt de Heere tot het volk door Jesaja: ik heb genoeg aan jullie manier van doen. Ik hoef jullie offers en brandoffers niet meer. Blijf weg. Ik wil van jullie een gebroken hart. David sprak erover in Psalm 51. Een gebroken hart. Mensen die durven over te geven aan hem. Het was het gebroken hart van die 300 discipelen. Die aan elkaar de zonde beleiden. Die met elkaar bestudeerden over het Jezus van Jezus. Dat ervoor zorgde dat Gods geest de werken kon doen. De Heer wacht op een volk. Een volk die elkander wil opbouwen. In Hebreeën 10 vers 24 staat het volgende. En laten we op elkaar letten door elkander aan te vuren tot liefde en goede werken. Welke liefde? De liefde verwoord in het woord van God. Welke werken? Degene die Gods geest ons ingeeft om te doen. Bouwen wij elkaar nog op? Als u hier binnenkomt, na een lange werkweek, voelt u zich gesterkt als u een schouderklopje krijgt. Was de Heer bij jou de afgelopen week? En dat je kunt antwoorden, ja, ik heb het overleefd. Door Gods genade ben ik hier weer. En als je de pand hier gaat verlaten aan het einde van de dienst. En je weer nadenkt over al die uitdagingen die voor je staan te wachten in de komende week. Dat er een broeder of zus naar je toe komt zegt. Het woord zegt dat God je nooit in de steek laat. Volgende week zie ik je weer terug. Of als je gaat getuigen. Hou vol. De Heere zal met je zijn. Het is juist nu. Juist in deze tijd belangrijk dat wij als gemeente elkander opbouwen om te richten, om te kijken wat Jezus wil doen in ons leven. De vraag is, durven wij nog wel elkaar samen te bevestigen in het geloof, te getuigen van Gods goedheid? En juist nu je God te aanbidden op de manier dat hem wel gevallig is. U bent als goede adventstudenten heel goed bekend met Openbaring 14 vers 6. U weet wel, die boodschap van die eerste engel. Die engel die een taak had, een boodschap had, een eeuwig evangelie. En voor wie was dat evangelie? Alleen maar voor mensen in dit gebouw? Nee. Iedere taal, stam, natie, volk. Iedereen moest horen het goede nieuws. Soms laat God dingen toe. Als wij stil zijn, dan laat hij de stenen spreken. Het is wel bijzonder om te zien dat nu Adventisten een politiek ambt gaan beërven. En als u de media kent in Amerika, hoe zij omgaan met mensen te fileren over wat ze doen in hun vrije tijd. Of hoe ze geloven dat er heel wat boven water kan komen. De vorige Amerikaanse presidentskandidaat, Romney, was een mormoon. En de media in Amerika hebben alles boven water gehaald wat ze boven water konden halen over mormonen. De kans is groot dat de media in Amerika, en dus waarschijnlijk ook in Nederland, alles boven water gaat halen over wat Adventisten geloven. En dan is de vraag, hebben wij wel geleerd wat de Bijbel zegt? Hebben we elkander bevestigd in wat de Bijbel zegt? En hebben we de Heer aanbeden op de manier zoals de Bijbel dat ons leert. En dan zegt u van, ja, maar Riley, hoe dan samen? Hoe samen verder? In Colossense 3, vers 12, staat op een prachtige manier beschreven wat als gemeente, juist nu in deze tijd, we dienen te opereren. Juist in een tijd als deze, ons moeten richten naar datgene wat de Heer ons leert. In Colossense, naar Filippus, Colossense, hoofdstuk 3, en dan vanaf vers 12. Colossense 3, vanaf vers 12. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoel van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als de iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zo ook Christus u vergeven heeft, zo moet u dat ook doen. Samen zijn als kerk houdt in elkander kunnen verdragen. Elkander de zonde kunnen vergeven. Eigenlijk zegt Paulus hier, het gedrag van die discipelen in die bovenkamer is het voorbeeld voor ons als gelovigen. Vers 16. Samen zijn. Samen liefdevol zijn op de manier hoe de Heer dat bedoeld heeft. En dan zegt hij iets essentieel met betrekking tot elkander te bevestigen in vers 16. Laat het woord van Christus in uw rijke mate wonen, in alle wijsheid, onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met een dank in uw hart. Laat Gods geest rijkelijk in je wonen. Aanbid de Heer met lofzangen en psalmen. Keer je hart af van de beslommeringen van het leven van alle dag. En zoek de Heer opnieuw op. De Bijbel spreekt in profetieën over zware tijden die Gods volk staat te wachten. Dan zitten we bij elkaar. En wanneer we worden vervolgd of andere zaken, dan gaan we toch niet elkander zeggen van, goh, jouw kleding staat me niet aan. Dan zullen we toch eerder zeggen, hoe hou jij je staande met Gods geest in je leven? En dat er dan broeders en zusters zijn die je bemoedigen en bevestigen. Geef de moed niet op. De Heer is getrouw in al zijn beloften. Juist nu is de tijd dat we elkander opbouwen. Opbouwen om te leven in overeenstemming met Gods woord. Het is nu de tijd om samen te studeren. Zoek elkander op en bestudeer het woord van God. Zoek elkander op en getuig van Gods liefde in uw leven. Zoek elkander op en vertel aan uw broeder, uw zuster, uw moeder, uw vader, familieleden, kennissen, waar dan ook, wat het is om de liefde Gods te kennen uit het woord. En met al die ervaringen, dankbaarheid voor het woord, dankbaarheid voor de bevestiging, kan je niks anders doen dan elke sabbatochtend bij elkaar komen en God de eer en de glorie geven van het heil dat hij vrocht. In een tijd dat binnenkort de aandacht wordt gevestigd op datgene wat wij geloven uit het woord. In een tijd dat we niet meer onder stoelen of banken kunnen schuilen. En we moeten zeggen, ja, ik geloof in datgene wat in het woord geschreven staat. Juist nu is het meer dan ooit tevoren tijd om kerk te zijn op de manier hoe Christus dat bedoeld heeft. Amen.